Voor wie mij niet kent, ik ben Jeannette en ik leid het schrijfatelier. Dat doe ik al 25 jaar. En nou, in de loop der jaren heb ik cursussen gegeven en workshops, allemaal op het gebied van creatief schrijven. En nu is er de schrijfatelierroute. Maar, en ik doe altijd ook schrijfcoaching. Dat is eigenlijk zo'n soort onderstroom waar ik schrijvers help bij het publiceren van een boek, het maken van een boek. En dat is eigenlijk een heel privé aangelegenheid. Dus daar praat ik eigenlijk nooit zoveel over. Dat is ook een kwestie van vertrouwen. Je gaat de schrijver niet. Die zit dat allemaal nog uit te broeden. Dan ga je dat niet ja, aan de wereld vertellen. Maar het is wel heel erg leuk werk. En er komen ook hele mooie resultaten van. En mooie boeken van. Dus toen dacht ik ga schrijversgesprekken organiseren. Met mensen die een boek hebben gepubliceerd en ergens in dat proces ook schrijfcoaching bij mij hebben gedaan. En dat levert mij trouwens ook weer nieuwe informatie op, merk ik. Merkte ik gisteren met het voorgesprek met Thea. Die zei allemaal dingen. Oh, heb je dat zo ervaren? En dat was met Bernadette ook. Die zei dingen dat. Hey, dat is toch voor mij ook een leuke manier om een soort napraten eigenlijk. Van hoe heb jij dat gezien? En nou, nu we. Ja, dat je een tijdje verder bent en dat boek lichter. Dus voor beide leuk. En ik neem het op. Het wordt niet een. Ik zet het op mijn website en alleen het geluid. Het geluid. Dus een soort primitieve podcast. Want ik ga het helemaal niet editen. Alleen het eind een beetje netter maken. Maar met alle us en as en dingen die daarbij horen. En dat vind ik eigenlijk ook wel passen bij het hele geheel. Nou, ik ga Thea natuurlijk straks vragen wie zij is. En dan gaat ze wat vertellen over het boek. Ze gaat voorlezen uit het boek. Er zitten ook opdrachten in het boek, voor de mensen die het kennen. Er zit een soort schrijfopdracht of denkopdrachten, reflectieopdrachten in. Ik weet niet, ga je nog ons een opdrachtje geven, Thea?
Dat laat ik afhangen van het gesprek.
Oké.
Ja, ik heb er eentje uitgekozen. Dus misschien gaan we die doen.
Oké, nou, dat is spannend. Ja, we gaan het over de structuur van het boek en over de inhoud van het boek enzovoort. Het komt allemaal ter sprake. En als er nou iets niet ter sprake komt, wat je toch graag wil weten, dan steek je vinger op en dan staat Thea natuurlijk ook open voor vragen.
Zeker.
Oké, nou Thea, wie ben
Wie ben ik? Ja.
jij?
Ja, Rottevel. Ik ben 60 lentes jong. Als kind schreef ik wel al heel graag. Maar ik heb het ook jaren niet gedaan. Voor mijn werk, zakelijk schreef ik wel altijd veel. En een aantal jaren geleden had ik zoiets van: goh, ik wil wat met creatief schrijven gaan doen. En het leuke was dat mijn eerste creatieve schrijverscursus was bij het schrijfatelier. Dat was in zo'n heerlijke ruimte in Noord. En met een grote tafel en een hondje dat, over dat door de ruimte liep. En dan kregen we van Jeanette allemaal opdrachten. En ik vond dat superleuk. En ik denk dat daar een soort zaadje geplant is. Want daarna heb ik weer even niks mee gedaan. Behalve schrijven voor mezelf. En toen dacht ik van oké. Ik ga naar de schrijversvakschool. Want als ik iets doe, dan wil ik ook het eigenlijk altijd wel heel goed doen. En ik had bij mezelf bedacht van nou, ik kan zakelijk schrijven, maar creatief schrijven, dat is toch weer iets heel anders. Dus dat ga ik onderzoeken en dat vind ik ook leuk. Dus ik ben nou, ongeveer 4 jaar iedere zaterdag naar de schrijversvakschool gegaan. En daar kreeg ik allerlei opdrachten om te schrijven. En dat was vooral proza heb ik uiteindelijk gekozen en essay. Dat waren de twee waar ik mee doorgegaan ben. Dus ja, wie ben ik? Iemand die dat schrijven op latere leeftijd helemaal ontdekt heeft en wat beland is in een boek. En verder woon ik in het mooie Bergen. In Noord-Holland en hou ik heel erg van door de duinen lopen, langs de zee of langs het strand. Ja. loop je ook langs de zee.
Ja.
Reis ik heel graag. En heb ik een zoon van 23. En die woont sinds een maandje samen in Amersfoort. Dus dat. Dus ja, nee, we wonen heerlijk met mijn partner in Bergen. Ja.
Fijn.
Dus
En
dat is een beetje in vogelvlucht. Wie ben ik? Ja.
je doet ook nog een vette baan erbij. Maar
Ja.
die ga je even niet over praten. Maar dat is natuurlijk altijd met schrijven, dat je graag wil schrijven, maar ondertussen ook nog je geld ergens vandaan moet halen. En
Ja.
dat is best wel een heftige. Je hebt hard gewerkt de laatste jaren.
Ja, ik heb de laatste jaren heb ik weer hard gewerkt. Dus het wordt weer tijd voor een tijdje vrij af. In die vrij afperiodes leg ik de basis voor creatieve projecten. Ik heb niet alleen een boek geschreven, een aantal jaren geleden heb ik ook eens een film gemaakt. Uitgezonden op RTL, hoe heet dat nou? RTV Noord-Holland. Dus dat was ook een hele leuke belevenis. En zo doe ik dat in de loop der jaren. Ik werk als zelfstandige voor organisaties, interim management en consultancy als het gaat om businessplannen of verandertrajecten. En de laatste jaren werk ik bij een bouwbedrijf.
Nou, dat wissel je af. Dat is slim, zeg.
Ja,
Ja.
dat is ook leuk om te doen. Om dan
Ja.
weer te denken, oh. En dan ben ik weer een paar maanden vrij. En dan ga ik weer aan de bak. Want dan is de bodem van de schatkisten komt dan in zicht. En dan moet ik weer wat gaan doen. En dan zo gaat dat een beetje op en neer. En ik moet wel zeggen, de laatste 3 jaar zit ik nu bij deze opdracht. En dat is wel ietsje te lang. Eigenlijk na 2 jaar, dan moet dat toch wel weer even zo'n periode even ertussenuit. Maar goed, dat gaat soms zo.
Ja.
Dat gaat
Je
soms zo.
mag niet in een second choice leven belanden, natuurlijk.
Nee. Ja, nou ja, dan zie je maar hoe snel dat gaat, hè? Nou,
Ja.
ik wil niet zeggen dat deze opdrachtgever is ook heel leuk.
Ja.
Maar ik voel wel dat het tijd wordt om die bakens weer te verzetten.
Ja.
En dat gaat ook gebeuren per januari weer. Dus
Nou,
dat is
mooi.
lekker. Ja.
En het is misschien wel eens goed om te weten voor de mensen die dat niet weten, dat het is geen roman, het is een non-fictieboek. Nou, je gaat het zelf verder vertellen, maar dat luistert toch een beetje anders.
Ja,
Hoe ben
nee,
je
dat
eigenlijk begonnen met dit boek?
klopt.
Hoe is het zo gekomen?
Nou, ik had dus de schrijversvakschool gedaan en ik had een prachtig fictieverhaal in mijn hoofd en dat had ik al helemaal uitgeplot. En toen had ik zo'n moment dat ik tussen twee opdrachten ben ik naar Napels en Capri gegaan en daar ging ik de basis neerleggen van het boek. En toen zat ik daar in dat mooie Napels en toen kwam er iets heel anders uit. toen is dit non-fictieboek Droomleven eruit gekomen. En het boek gaat over hoe je. Oh, jij hebt hem wel, wat goed. Ja, ik was door mijn exemplaren heen. Dus,
Zien jullie naar het spiegelbeeld of zien jullie het goed?
ik zie het goed,
Oh,
ja.
ik zie het nog eens
Ja.
goed. Oké, okay, ja.
Ja, dat is droomleven. En droomleven gaat erover hoe je ongemerkt in een second choice leven kunt belanden. En wat je kan doen om daar weer uit te komen. En dat was heel interessant, want ik zat daar en ik dacht: hey, ik ga iets heel anders schrijven dan dat ik van plan was. Maar het voelde wel dat dat moest. En dat ik dat graag wilde doen.
Dus je ging je daar wel aan overgeven, terwijl je eigenlijk een plan had.
Ja, een ander plan had, maar ik dacht, nou, ik geef me eraan over. Ja,
Ja,
ja.
dat is eigenlijk al heel bijzonder. Veel mensen verzetten zich tegen zo'n beweging. Die denken, ja, nee, maar dat was ik niet van plan, dus dat ga ik niet doen. Maar dat ging eigenlijk wel. Nou, misschien kwam het door Napels.
Ja, Napels, het mooie Capri, ja.
Ja.
En ik vond het wel spannend, want in Napels en Capri dan ben je lekker ver weg, hè? Dan ben je ver weg van alles en dan kan je gewoon schrijven. En toen kwam ik terug, toen dacht ik, ja, als ik daar een boek van wil maken, dat is eigenlijk best wel spannend, want in dat boek ben ik wel heel erg eerlijk. Want het is de thema's die zich rond in een hoe herken je een second choice leven en hoe kom je eruit en Hoe ziet een first choice leven eruit? Dat heb ik gelardeerd met mijn eigen levensverhalen. Ja, en ik dacht, nou ja, fictie is wel lekker veilig. Maar ja, als je jezelf als onderwerp gebruikt, dan is dat best wel, nou, dan is dat best wel een ding. Dat vond
Ja.
ik best wel ingewikkeld. Van hoe ga je daar nou mee om?
Ja. Dat je het wel veilig houdt voor jezelf, als het ware. Een soort vertrouwen moet je erin krijgen, misschien.
Nou ja, kijk, ik ging dat boek schrijven en er was voor mij wel één ding duidelijk, want dat had ik ook geleerd in mijn second choice leven. Ik wilde wel echt heel eerlijk zijn. Want ik heb wel gemerkt in mijn leven, of met een oude meditatie, of als je dat op training krijgt, als je boosheid tegen boosheid zet, dan groeit dat. En als je liefde tegen liefde zet, dan groeit dat ook. Dus ik dacht, ja, als je eerlijkheid, als ik niet eerlijk ben, waarom zou een lezer dan eerlijk naar zichzelf naar binnen willen kijken? Want eerlijkheid, daar moet eerlijkheid tegenover staan, wil het kunnen groeien. Dus dat was voor mij in mezelf een niet onderhandelbaar. Dat moest eerlijk en dat vond ik wel ingewikkeld, ja. Maar ik dacht, ja, anders, wat zet ik anders in de wereld? Dan ga ik thema's behandelen dan kan ik ook wel onderzoeken gaan overschrijven. En ik wilde juist niet dat het een wetenschappelijk boek zou zijn, want of vanuit de psychologie per se benaderd. Ik dacht, nee, dat moet er allemaal niet in. Het moet een boek zijn wat toegankelijk is en herkenbaar kan zijn voor mensen.
Ja, dus dat zeg je wel mooi. Je wil dat mensen eerlijk zijn naar zichzelf. Ja, dan moet je als schrijver ook eerlijk zijn. Anders dan
Anders nodig je het niet uit.
communiceer je niet met elkaar. Nee,
Nee.
precies. En was dat ook het moment dat je bij het schrijven toe je aanklopte? Omdat je dacht, daar heb ik misschien wel hulp bij nodig. Was dat de reden?
Nou, waarom ik bij jou bij het schrijfatelier heb aangeklopt, en speciaal bij jou, ik had dus die eerste versie af. En toen dacht ik, daar mankeert nog wel wat aan. Ik ben zelf niet zo'n structuur. Het is niet mijn kernkwaliteit, zeg maar. Ik had de schrijversvakschool natuurlijk net achter de rug. En wat ik in de schrijversvakschool bij docenten wel heb gemerkt, het zijn allemaal hartstikke kundige, leuke docenten. Zij hebben wel een manier van. En als je niet in die manier van meegaat, dan is het eigenlijk. Dan moet het opnieuw. En wat dat bij mij teweegbracht op de schrijversvakschool. En niet bij iedereen, maar veelal toch wel. Dat ik. Het niet meer mijn verhaal werd. Want ik ging daar toch rekening mee houden. Ik ging dat toch schrijven naar wat dan de literaire manier zou moeten zijn. Dat ging ik toch doen op die schrijversvakschool. En ik dacht, ja, als ik dat met dit verhaal aankom, wat sowieso al voor een schrijversvakschool moeilijk is. Dan ga ik dat ook nog over me afroepen. En dan wordt het mijn verhaal niet meer. Of die kans zou groot kunnen zijn. Dus dat is ook, dat ligt niet aan hun. Dat is hoe ik daarmee omga. En toen dacht ik, toen moest ik denken aan het schrijfatelier en mijn ervaring daar met jou. En toen dacht ik. Oh, maar ik denk dat dat met Jeannette niet gaat gebeuren. Dus vandaar dat ik bij jou aanklopte. Omdat ik wel wist dat je dat wel deed, schrijvers begeleiden. En zo ben ik bij jou terechtgekomen.
Niet die strenge schrijversvakschool. Maar ik vind niet alles goed, hè?
Nee, zeker niet. Nee, zeker
Maar
niet.
ik vind
Nee.
het wel belangrijk dat het schrijfproces staat zeker centraal.
Ja.
En ja, ik kan wel zeggen dat ik mensen help om het boek te schrijven wat ze willen schrijven. En dat vind je als schrijvend uit. Dus wel leuk om terug te horen. Ja. En over structuur gesproken, ik las in mijn aantekeningen de eerste versie. Had ik op.
Ja.
Ja, het dendert nogal door. En niet
Ja.
altijd aardig, maar wel weer het leuke aan jou dat jij dat heel goed kon hebben. Jij kan heel goed feedback verdragen. Dan kan je ook met elkaar werken. En dan kan je gewoon dingen tegen elkaar zeggen. Dan keek je zo bedacht. Oh ja, ik begrijp het. En, ja. Ja, we hadden
Ja.
daar niet veel discussies over. Dat is fijn. Ja.
Nee.
Ja.
Ja.
En hoe zijn we die structuur? Zijn we daarmee meteen aan de slag gegaan? Ja, eigenlijk wel, hè?
Ja, we zijn wel echt met structuur aan de slag gegaan, maar jij stelde wel een vraag daarvoor, dat je zei van ja, moet het nou ik weet niet meer hoe je dat noemde, niet een studieboek, maar moet het moeten die thema's er zijn of moet het een verhalend boek zijn? Want je was wat in de war, omdat ik had thema's, maar verder de verhalenkant die overheerste. En toen vroeg je, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het schrijven?
Ja, ik dacht, ik gebruik het woord zelfhulpboek.
Oh ja,
Wordt het een
zelfhulpboek.
zelfhulpboek of wordt het nou een verhalenboek? Ja, dat weet ik nog. Het was echt een doorbraak. Jij
Ja.
zei, nee, het wordt een verhalenboek. En dat was opeens heel helder. Oh, oké.
Ja.
Okay.
Ja.
Toen hadden we het, ja, de helder allebei. Ja,
Ja.
ja, ja. En dat heeft jou ook geholpen, dus.
Ja, dat heeft mij zeker geholpen. Want het was voor mij, ik moest antwoord geven, hè, want er zaten natuurlijk thema-onderwerpen in en verhalen in. En ik moest een antwoord geven. En toen voelde ik heel zeker van, hey, het moet een verhalend boek worden. Dus die verhalen, dat moet wel de nodige aandacht krijgen. Want
Ja.
dus ik wil dus thema's uitleggen aan de hand van verhalen.
Ja.
Ja.
En je had ook in het begin ook verhalen van andere mensen erin. Volgens mij was ik
Ja.
daar een beetje streng in, zeg nee.
Daar was je heel streng in, ja.
Het gooit je niet uit. Ja, de lezer kan het namelijk niet schelen wat Pietje, want die kent Pietje niet. Maar je kent wel Thea langzamerhand in het boek. En dan wil je dat weten ook van jou.
Ja.
Wat fijn dat je dat hebt gedaan. Want ik
Ja,
denk.
en dat is ook heel goed, hè? Want ik krijg nu het boek uit, is reacties van mensen. En sommige reacties staat dat er ook in. Ik heb het gevoel dat ik je een beetje ken en daarom durf ik dit wel te zeggen.
Oh,
Ja,
leuk.
dat is mooi
Ja.
als je dat soort tekst terugkrijgt van wildvreemde mensen.
Fantastisch.
Ja, maar dus dat klopt wel. Dus dat was een hele gouden tip van
Ja.
jou. Ja.
Ja, en jij moest dus nog eerlijker worden eigenlijk. Want ook met je eigen verhalen komen. Niet alleen met je theorie daarover, maar ook je levensverhaal. Ja.
Nou ja, ik moest dus meer schrijven ook. Want de voorbeelden van een ander, dat, nou ja.
Weg ermee. Oh, ja.
Weg ermee,
Ja,
ja.
echt een hel
Ja.
hoor, een boek schrijven.
Ja.
Ja.
Ja. En ik dacht, ja, wat vind ik daar nou van? Maar goed, je argumenten die waren wel heel steekhoudend. En ik dacht, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want dan maak je kennis met een schrijver en dan wil je niet in ene iets van een ander of dan weer van die ertussen.
Nee.
Dat zie je natuurlijk wel vaker in zelfhulpboeken. En toen dacht ik, ja, vind ik dat zelf dan altijd zo leuk? Ja, meestal niet wel als steeds dezelfde persoon als voorbeeld gebruikt wordt. Of
Ja, dat kan
twee
wel.
of drie personen, maar niet de willekeur. Dus ja, dus toen had ik ook nog huiswerk, zeg maar.
Ja,
Dat
je moet heel veel
kon ik
bijschrijven. Ja.
dus nog wel bijschrijven toen, ja.
Ja,
Ja.
want dat was qua structuur, waren die verhalen ook nog niet in balans. Sommige waren heel lang. Het was
Ja.
echt een halve roman en de andere heel kort.
Ja.
Ja, ook, ja, dat het een beetje op elkaar lijkt, die hoofdstukken.
Ja.
Ja, ook veel werk voor jou. Ja. Heb je zin om iets voor te lezen? Nu we het zo over die meedogenloos eerlijke verhalen hebben. Heb je.
Ja hoor.
Ja, zullen we dat doen?
Ja.
Voorleesmomentje?
Een voorleesmomentje.
Ja, vind ik leuk.
Even kijken. Even inloggen. Zo. Want de techniek staat voor niets. Dat kan ik dan op mijn iPad. Even denken welke ik als eerste ga doen. Ik denk dat als het over meedogenloos eerlijk, dan doe ik een verhaaltje. Daar ben ik niet trots op. Maar dat. Even kijken waar die zit. En dat ging erover hoe gemeen ik me ook wel eens kan gedragen. Dat ging over twee gekwetste jongens. En het is een wat langer verhaal, maar ik heb er een stukje uit gehaald. Om het niet om het wat te kort te maken en toch een idee te hebben. Dus ik probeerde met smoesjes het naar bed gaan af te houden. Maar mijn vriend bleef aandringen op een zachte en lieve manier. In het nauw gedreven koos ik voor een dramatische uitweg. Ik maakte het uit. Het deed verschrikkelijk pijn, want ik was nog steeds trouw verliefd. Maar ik wist niet hoe ik het anders moest doen. Om het uit te maken, beschuldigde ik mijn vriend van vreemdgaan. Ik wist dat het niet waar was, maar als ik mijn angsten zou vertellen, was ik bang dat hij me zou overhalen. Zeggen dat ik hem niet meer leuk vond, kon ik niet over mijn lippen verkrijgen. Zeggen dat hij vreemd ging, kon ik huilend zeggen. Dat mijn huilen kwam door de pijn van het uitmaken van de verkering, kon hij niet zien aan mijn tranen. Mijn vriend gaf echter niet zomaar op. Hij wilde bewijzen dat het niet waar was. Dus om hem van me af te stoten, deed ik er nog een schepje bovenop. Een dag later zoende ik met zijn vriend, waar hij bij was. Eenmalig, want ik wilde helemaal niets met die jongen. De verkering was dus definitief over en ik liet twee gekwetste jongens achter. Waarom vertel ik dit, vraag je je misschien af. Nou, ik vertel dit omdat het moeilijk is om meedogenloos eerlijk te zijn naar jezelf, terwijl dat wel het grootste geschenk is om jezelf te geven. Toegeven dat ik me gemeen heb gedragen maakte me rijker. Het maakte me echter. Ik vind het niet leuk om dit gedrag van mezelf onder ogen te zien, maar het helpt me om te snappen dat het echt noodzakelijk is om mezelf uit te spreken in een relatie, hoe moeilijk dat ook is. Het helpt me op dat vlak moediger te zijn.
Ja, lekker hè? Schrijft Thea. Ja, het wordt je echt zo. Oh, en het zette ook meteen bij mij, tenminste, ik denk bij jullie ook. Ga je meteen denken: oh, heb ik wel zoiets? En dan heb je dat allemaal wel eens, denk ik. Het is zo menselijk, super menselijk. Ja, heel mooi. Ja, dank je voor het voorlezen. Je hebt al zo'n beetje het eerlijkste, moeilijkste fragment gekozen.
Nou, dat vond ik, weet je, er zijn meer moeilijke, er zitten ook fragmenten in natuurlijk over de familie en dat is ook ingewikkeld over relaties die ik gehad heb. Maar hier vond ik wel zelf heel erg lelijk gedrag van mezelf.
Ja.
Ja, en
Ja,
dat.
daar is ook iemand in nood. Je hoort ook iemand in nood die een noodgreep doet eigenlijk.
Ja. Is het dan ook dat je dat ook niet meer doet? Leugentjes om best wel om de pijn zelf niet te voelen, dat je meedogenloos eerlijk kan zijn in alle situaties? Nou, ik denk dat ik in de situaties, ik moet zeggen, leugentjes om bestwil doe ik nog wel eens met klanten van mijn werk. Ja. Ja, even als ik dan eerlijk moet zijn, hè, dat moet in dit gesprek. Wat het voor mij vooral heel helder was, dat ik dacht, oké, in mijn relatie, want ik heb er drie versleten, dus ja, dacht, daar moet ik dat wel echt doen. Dus daar doe ik het eigenlijk inderdaad echt altijd. Ook al is dat soms niet zo mooi of niet zo leuk. Bij vrienden doe ik dat ook. En gaat het wat verder afstaan, dan doe ik dat niet. Dan doe ik dat niet altijd. Want dan denk ik, nou, dan ga ik niet iets liegen, maar dan laat ik wel informatie weg. Dat komt op hetzelfde neer. En bij klanten doe ik dat wel eens. Een leugentje om best wil, ja. Maar bijvoorbeeld buren, weet je, dan. Ja, als ik dan denk van. Nou, alhoewel, dan zeg ik ook. Nou, buren gaat dan ook nog wel. Maar er zijn wel situaties dat ik denk, nou, niet moeilijk doen. Hè, want anders wordt het ook zo'n. Wordt dat weer zo'n keurslijf. En dan laat ik. En dan lieg ik meestal niet, maar dan laat ik meestal gewoon informatie weg.
Nou ja, snap ik. Ja.
Ja.
Het lijkt nou net of het hele boek over liegen gaat, maar dat is
Nee,
eigenlijk
helemaal
niet
niet.
mijn intentie ook niet hoor. Nee.
Nee hoor, nee. Nee,
Ik had nog een
maar.
andere vraag, maar dat gaat
Ja,
meer
mag hoor.
over de techniek of verhalend en de twee keuzes die je had. Ik kan me dat nog herinneren. Dat je moest kiezen, zeg maar. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit zou zien. Misschien een rare vraag, als het wel een zelfhulpboek zou zijn. Want als ik het lees, lees ik het toch als een soort zelfhulpboek en niet als een verhaal. Ja, althans, niet als een soort romanverhaal. Zou het verschil gemaakt hebben? Ik weet het verschil dan niet zo goed in de techniek daarvan.
Ja, dat
Wat
denk ik
bedoel?
wel. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Als je een zelfhulpboek gaat schrijven zonder verhalen of niet dat verhalende erin brengt, dan grijp je sneller terug naar volgens onderzoek. Of dan ga je dat op die manier. Uitleggen. En dan wordt hij zakelijker. Ik denk dat hij, als ik die keus niet gemaakt had met deze soort verhalen, dan had hij denk ik ook. Ja, dan beland je snel in onderzoek of waar al over geschreven is of. Wordt het wat essayistischer ook, denk ik. En wat er dan ook gebeurt, is dat je dan, dat ik denk ik zelf, en dat hoeft niet zo te zijn voor iedereen, maar dat ik zelf wat zakelijker zou worden. En dan komen er ook meer zakelijke voorbeelden in.
Snap het, ja.
En dat had best wel. Ook goed geweest, want dan had ik dat veel makkelijker kunnen matchen met mijn loopbaan, zeg maar, of nou ja, met mijn werk. Want nu is het voor mijn werk, mijn werkend leven. Ik heb het boek ook in Amerika uitgegeven en die Amerikanen zijn er heel erg van. Oh, wat kan je dan in je professie meer klanten krijgen? Ik zei, nou, ten eerste wil ik niet meer klanten, maar ten tweede. Daar is dit boek niet helemaal geschikt voor.
Nee, oké.
Omdat je dan veel meer over de mens en de organisaties en de organisatiesprincipes gaat hebben. Maar daar beland je dan ook snel in,
Ja.
denk ik. Zou
Nu zijn
ik snel
verhalen
belanden.
leidend en de mogelijke vragen die je zelf kan stellen, die als bijzaak, en anders zou het misschien meer andersom zijn, dat de
Ja.
verhalen de vragen zeg maar illustreren. En nu heb je het een soort van omgedraaid. Simpel gezegd, is dat.
Ja.
Klopt dat? Oké.
Ja, dat klopt.
Okay.
Ja.
Oké, dankjewel.
Ja.
Was het eigenlijk vooral een zelfhulpboek voor jouzelf? Is het een zelfhulpboek voor jouzelf? Ben je om die reden gemotiveerd geweest om er op die manier in te gaan? Ja,
Ja.
gek.
Ja, ik denk dat
Bemoedigend misschien.
ja. Nou, ik denk dat als je schrijft. En dat vond ik wel interessant waarom het eruit moest. Ik heb het niet voor mezelf geschreven, want ik was wel heel erg getriggerd door het feit dat een mentor ooit eens tegen me zei, die ik heel wijs vond. Die zei, ja, als je je ervaringen deelt, dan versnel je het pad van een ander. En dat is een mooi geschenk wat je kan geven. Toch, terwijl je schrijft, is het ook een soort, Ja, therapeutisch is misschien een groot woord, maar het is wel mooi ook. Het is ook wel lekker of zo om zaken dan ineens achteraf heel helder in perspectief te zien.
Ja, kan ik me goed voorstellen.
Ja, dus
Ja.
dat is, vond ik ook wel een winst eraan. En dat was niet mijn reden om dat te doen. Ik vind in mijn werk. Bijvoorbeeld, vind ik het altijd heel fijn om mensen te ontwikkelen. Zit ik heel erg op persoonlijke ontwikkeling van mensen. Het is allemaal heel zakelijk en ik moet resultaten halen en van rode cijfers soms zwarte cijfers maken. Of groei, ontwikkeling faciliteren of fusies, samenvoegingen, whatever. Maar ik heb wel gemerkt in mijn loopbaan, als mensen goed in hun vel zitten en je de menselijke waarde aanspreekt en mensen helpt om een persoonlijke ontwikkeling door te maken, dan zijn ze en blijer, wat ik zelf heel leuk vind, en werken ze ook nog veel beter. Leveren ze gewoon echt veel betere prestaties. En dan word ik ook blij om met mensen te werken. Dus in mijn programma's, ik ben nu bijvoorbeeld operationeel directeur bij een organisatie en daar zijn we het logisch lerenhuis gestart. En daar zit dus niet alleen vakinhoudelijke, het is een bouwbedrijf, dus allemaal techneuten, allemaal heel erg van de vakinhoud. Die trainingen hebben er ook in zitten, maar we hebben ook leergangen erin gezet van persoonlijke ontwikkeling. En als je ziet wat dat met mensen doet, ja, dan word ik heel erg blij. En dus als ik nu bericht krijg van lezers van, nou, dit boek is voor nu even mijn kompas, of ik voel me nu niet meer alleen, dat soort, ja, dan word ik daar zelf heel erg blij van. Ja. Ja.
Ja,
Maar
fantastisch.
het is ook lekker voor jezelf, dat moet ik wel zeggen. Ja.
Ja, mooi ook. Zeker denk ik als jij streeft naar zo eerlijk mogelijk naar jezelf te zijn. Dan
Ja.
denk ik, kan ik me dat heel goed voorstellen.
Ja.
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 Ja. Maar ik moet zeggen, het leest ook een beetje als een soort reis. Van toen ging
Ja.
ik naar die goeroe en toen heb ik dat en dat geleerd. Ja, ik versimpel het nu heel erg. Ja.
En
Ja. dan een paar jaar later ga je weer een of andere berg op met de gekke monnikenavonturen. En wijs ook, wijsheden, maar ook grappige avonturen. Dus het leest ook een beetje als een soort
Ja.
zoektocht naar
Ja.
jezelf.
Ja.
Dus in die zin is het. Ja.
En staat Droomleven de titel dan voor dat wat je niet hebt of wat je wilt hebben? Of, ja, ik heb het nog niet gelezen en dat vind ik juist ergens ook wel fijn, omdat ik Ja.
Droomleven jou eerst over spreek. Ja, daar ben ik benieuwd. Is het Droomleven het leven wat je had willen of wat men zou kunnen hebben of juist de illusie?
Nou, ik wilde daar de titel hebben we heel lang over gedaan. Ik
Ja,
weet
daar
ook
moet
niet
ik ook
of
lachen.
die in het Engels heet het of in het Amerikaans heet het First Choice Life.
Ja.
Maar Droomleven, het staat ook in twee woorden, dus het is ook geen één woord. Wat ik ook een heel fascinerend iets vind in mijn leven en in levens van anderen, van droom je of word je gedroomd? We
Ja.
worden natuurlijk als mens heel vaak gedroomd in het verhaal van een ander. Daar gaat dus ook een stuk in het boek over, weten wat je wilt, dromen en vertrouwen, dan ben je op weg. Dus het is niet zo de glitter en glamour van dit is mijn droomleven. Want ik geloof niet zozeer in droomleven dat je, weet ik veel, miljonair wordt. Of nou ja, de Ferrari hebt het. Maar een leven dat bij jou past. En dat kan allerlei vormen hebben. Dat kan ook een miljonair zijn. Maar dat kan ook zijn dat je graag zoveel mogelijk in het bos loopt. Dat kan
Ja.
ook.
Vorm maakt niet uit.
Nee, dat maakt echt niet uit. Ik Waar ik heel erg in geloof, is dat ieder mens zijn unieke iets te geven heeft aan deze wereld. En als je hebt een potentieel, en als je dat potentieel waarmaakt, dat vind ik fantastisch. En als je dat potentieel laat liggen doordat je het pad van een ander loopt, of dat je geremd voelt door verantwoordelijkheden die je hebt, of beperkende overtuigingen van hoe je bent opgevoed, dan laat je dat liggen. Maar niemand kan dat stukje, dat unieke stukje van jou vervullen. Dan blijft er een soort leegte in die kosmos. En ja, ik vind het belangrijk ik zou het mooi vinden als iedereen zoveel mogelijk dat volle potentieel wat er is en wat zich wil manifesteren via jou, dat zich waarmaakt. Dus dat je dat volgt. Maar droom leven, dat heeft twee kanten. Je kan gedroomd worden en dan loop je het pad van een ander. En dat is soms ook niet erg, heb ik ook gemerkt. Ik heb ook wel eens een pad van een ander gelopen. Dacht ik, oh, daar ben ik iets tegengekomen waar ik anders zelf nooit in aanraking mee was geweest. Maar het moet wel goed blijven voelen en anders moet je er snel mee stoppen. Ja. En aan de andere kant het leven wat je met je volle potentieel waarmaakt. Ja.
En het boek heeft heel lang Second Choice Life geheten. Ja, hè?
Ja,
Weet nog dat ik
de
dat.
werktitel was eerst Napels, omdat ik het in Napels schreef.
Ja, dat. Ook
Heel
mooi. Heel leuke titel.
leuk.
Dat staat helemaal nergens op. Ja.
Ja, maar soms zou dat ook mooi zijn.
Ja, dat is waar.
Ja. En toen, nou, Ongezien vond ik mooi. Heb ik een hele tijd mooi gevonden. Ongezien wilde ik eigenlijk als titel.
Volgens mij hebben daar ook wel, je moet volgens mij geen negatieve titel kiezen. Hebben we dus ook een eindeloos gesprek.
Ja.
Dat was mijn aanname. Maar volgens mij werkt dat niet. Maar goed, ja, daar hebben we heel veel over gepraat.
Ja.
Misschien is het ook wel leuk waar we veel over gepraat hebben, want jij gebruikt ook terminologie. Thea die schuwt er niet voor om het over de ziel te hebben. Nou, ik vind dat helemaal leuk hoor. Maar ik dacht wel namens de lezer, er gaan heel veel lezers zich toch afvragen. Waar heeft ze het dan eigenlijk over? En ook de bron is een heel belangrijke. Daar hebben
Ja.
we ook over gepraat. Die begrippen. Dat is
Ja.
best eigenlijk gedoe. Hè? Omdat, ja.
Ja, daar hebben heel veel mensen hele verschillende associaties bij. Ja, en wat is de bron? Ja, voor mij is dat een heel helder iets in mezelf, maar ja. Daar was Jeannette ook heel streng in. Hè? Want Jeannette is best wel streng af en toe. En die zei, ja, je moet het wel uitleggen wat dat voor jou betekent. Dus dat heb ik ook netjes gedaan in het boek, wat dat voor mij betekent. Ja. Ja. Maar ja, de ziel.
Dat is ook zo'n begrip. Ja.
Ja, het is een heel groot begrip. En toch. Ja, is het ook wel. Ik vond wel dat ik het in het boek kon gebruiken. Ja. Als term.
Ja.
Omdat het voor mij heel dicht bij mezelf staat. En met die uitleg, nou, dan ja, mogen mensen er van maken interpreteren zoals mensen dat willen interpreteren, of de lezer dat wil. Ik geloof ook niet, dat kan ik beter aan de lezers vragen, was het storend of lastig, die begrippen ziel, bron?
Ik heb nog helaas nog niet gelezen. Het zal voor mij geen
Nee,
probleem
maar.
vormen.
Ja.
Nee,
Nee,
denk
nee.
ik. Nee.
Nee, oké. Okay. Nee, jij zei iets, Marjolein, maar we hoorden het niet.
Oh.
Nee, dat geeft niet hoor. Nee. Nee. Dus ja.
Ja. Nee, misschien dat ik streng was in de zin van weet wat je doet of zo. Of weet.
Ja, terecht.
Denk er
Terecht,
goed
denk
over
ik.
na. Want het zijn.
Ja.
Het gevaar is dat het dan een vaag boek wordt. Dat vind ik niet hoor. Ik heb het nou weer eens doorgekeken. Ik dacht, ah, het is eigenlijk een super concreet boek. Dus alsnog mijn complimenten. Maar ik
Ja,
denk
wat
dat je
wel.
daarvoor wilde behoeden. Dat je ja, als je de ziel en de bron, dan gaan heel veel mensen afhaken. Die denken, ja,
Ja.
doe, du, 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 je zoekt het maar uit. En maar dat heb je mooi langs
Ja.
gekregen, dankzij mijn
Ja. Ja, dat klopt. En wat ik dan wel heel erg leuk vind, ik had 2 jaar geleden een leergang gedaan bij Nijenrode en kregen we les van zo'n, maar ja, de lopen van die hoogleraren. En dit was ook een hoogleraar in de organisatiekunde, ook psychiater. Geweest of nog steeds van beroep, want dat leg je nooit af. En wat ik heel interessant vond, want hij heeft ook een quote geschreven op de Amerikaanse versie, want hij is er helemaal dol op. En hij zegt, dit is zo praktisch. En hij komt dat ook tegen, want hij doet nog met mensen in zijn praktijk. Daarom dacht ik, oh ja, hij is misschien nog wel een psychiater of zo. Maar hij zit er voornamelijk, is hij consultant en hoogleraar verbonden aan universiteiten. En ik vond dat zo mooi dat hij dit een heel praktisch boek vond en niet een zweverig boek. Want hij is helemaal niet zweverig, want hij doet overal onderzoek over en hoe de menselijke psyche werkt. Maar ook in de, nou ja, alles staat bol van het onderzoek wat daaronder ligt. En dus dat, ik dacht, oh ja, dus hij heeft dat als heel praktisch ervaren. Dat vond ik wel heel grappig.
Ja,
Ja.
dat is eigenlijk in zekere zin een compliment.
Ja,
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 zeker.
ja,
Ja.
ja.
Ja, je kan er wel mee aan de slag. Ja.
Ja, dat vindt hij ook. Ja.
Cool. En je zei net de Engelse uitgave. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat klinkt echt groot.
Ja.
Amerika, joe. Ja,
Ja,
toch?
Amerika is groot, ja.
Ja,
Ja.
Amerika.
Ja. Nou, ik heb Amerikaanse vrienden en ik had beloofd dat als het boek er was, want die leven altijd heel erg met me mee, en ik had beloofd dat als het boek er is, dat ik het voor ze zou vertalen. Dus ik had de vertaling laten maken, maar toen had ik die vertaling, toen dacht ik, ja, dan ga ik het ook insturen bij uitgeverijen. Want in Nederland heb ik het in eigen beheer uitgegeven, omdat ik gewoon pokken eigenwijs ben. Omdat ik, maar in Amerika dacht ik, ja, dat is voor mij een maatje te ver of te groot. Dus dan is het via een uitgever, is het nu uitgegeven. Dus dat is heel leuk.
Heel leuk.
Ja.
Wauw.
Ja.
Ja, je verkoopt automatisch meer alleen al door de hoeveelheid mensen die er wonen. Dus dat, ja.
Ja. Ja. Nou ja, het is een interessante exercitie, zeg maar. Een interessant proces. Zijn ook heel anders, Amerikanen. Want met deze week heb ik mijn target weer niet gehaald. Want ik moet eigenlijk 2 keer per week posten op social media. En vorige week had ik het ook al niet gehaald. Nou, die week ervoor waren ze dan wel tevreden. Want dan had ik zoveel likes. Maar weet je dat. Ja,
Zo
nee. Dat
achter je aan.
is wel leuk. Ja. Ja.
Je dat leuk of is dat stressvol?
Ik heb het te druk nu. Dat zeg ik ook tegen ze. Ja, maar ik heb te druk in januari. Ga ik dat wel doen? Nou, laten we het hopen. Nee, dat ga ik wel doen. Maar ik ben niet een social media mens. En ik moet zeggen, ik vind het wel humor. Ook wel. En nu ik er een beetje mee begonnen ben, dacht ik, nou, het is best wel humoristisch. Alleen, het kost wel tijd. Dus, en ik wil ook niet zomaar van alles en nog wat erin slingeren. Dus dat. Dus het is nog even zoeken hoe ik dat ga doen.
Leuk dat jij het humor noemt. Ik krijg er altijd heel veel stress van.
Ik
Als
vind het wel humor.
ja, het is wel grappig ook. Daar heb je wel
Ja.
gelijk in.
Ik had echt. Nou, er was dus van de Bookthinkers was dan zo'n ding ook gepubliceerd in Amerika. En ik dacht, oké, social media, ik repost dat. Had ik het helemaal verkeerd gedaan, was het allemaal in persoonlijke chatberichten gekomen van mensen van Instagram. Dus in plaats dat ik het gedeeld had als repost of zo, was het dus in die persoonlijke chatboxen gekomen. Ja.
Oh, beginneling.
Ja, dat zei ik ook. Beginneling. Ja.
Maar beter gewoon als humor zien.
Dus dat is wel humor.
Ja,
Ja.
ja,
Ja, dat is wel humor. Ja.
ja. Misschien is het wel leuk om nog een stukje te lezen, als een soort afsluiting.
Ja, helemaal goed.
Ja, en dan is er natuurlijk nog ruimte voor vragen, maar. Heb je nog een meedogenloos
Ik
eerlijk?
heb een shamane of over mijn vader.
Oh.
Wie kiest?
Over sjamaan of over je vader?
Ja.
Vader.
Vader? Oké. Okay.
Oké.
Even kijken. Het gaat over, dat verhaal heet De laatste keer dat ik mijn vader zag. Ik begin en dan laat ik er een stuk uit en dan ga ik weer verder. Dan zeg ik dan, want anders duurt het te lang. Maar als kind had ik niet echt contact met mijn vader, behalve tijdens onze vakanties in de bergen. Dat waren geweldige weken. Zoals mijn vader alle schaakzetten van zijn schaakcomputer analyseerde, zo stippelde hij ook de bergwandelingen uit op onze vakanties in Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië. Het doel van de tocht was altijd een berghut. En op die bergwandelingen voelde ik me verbonden met mijn vader. We vonden elkaar in het lopen, in de machtige bergen, de spiegelende meren en in de bloemen op de Alpenweide. We genoten van de fluitende marmotten en het getingel van de koeienbellen. Het lopen in die ruige natuur maakte dat we zonder veel woorden echt contact maakten. We genoten alleen en we genoten samen. Boven bij de hut aangekomen aten we spaghetti of wienerschnitzel en kreeg ik een flesje Orangina. We hadden mooie verhalen over de tocht, de gevaarlijke smalle paadjes, de puinhelling die we hadden beklommen, de marmotten die we hadden gezien, de spectaculaire kam. En op de kaart zochten we alle namen op van de toppen om ons heen. Maar zodra we thuis waren, was dat speciale contact tussen mijn vader en mij verdwenen. Dan praten we weer via de muren van achter onze zelfgebouwde dammen. Die dammen werden verhoogd toen ik ging samenwonen met de lange, stille jongen.
Oh ja.
Op de spaarzame bezoeken wisselden we beleefdheden en wetenswaardigheden uit, meestal over zaken die de krant hadden gehaald. Zo ging dat door tot ergens in het begin van mijn tweede relatie met de onderwijzer. De vorm die we hadden gevonden werkte op de een of andere manier niet meer. Er vielen ongemakkelijke stiltes. Ik voelde dat er iets was voorgevallen, maar had geen idee wat er aan de hand was. Mijn ouders zeiden er niets over en ik vroeg er niet naar. De vuile was werd nog steeds niet buiten gehangen. Ik besloot te stoppen met naar mijn ouders te gaan en te kijken wat er dan gebeurde. Er gebeurde niets. Het contact hield op. Zo'n 10, 12 jaar zagen we elkaar niet meer. Nou, dan komt er een verhaal wat er in die jaren wel gebeurd is. En uiteindelijk heb ik ze wel weer een keer hebben we weer contact gekregen. En toen ging het weer mis. Even kijken, waar ga ik dat nog lezen? We hadden net weer contact en mijn ouders waren nog geen half uur binnen. Of mijn moeder begon over een 40-jarige huwelijksfeest. Ze was er vol van en ging ervan uit dat ik zou komen. Ik moest daar iets op zeggen. Het ging me allemaal te snel. Van een broos hersteld contact naar een logeerpartij naar een groot feest. Voorzichtig begon ik met waarschijnlijk niet, maar misschien, wie weet. Natuurlijk kom je. Ga er niet van uit, dan zien we wel. Alle kinderen moeten erbij zijn, zei mijn moeder. Het contact met mijn zussen was wel blijven bestaan, maar mijn broers had ik die 10, 12 jaar ook niet gezien. En vooral het contact met de jongste van de twee broers voelde onwennig. Dus ik zei, ik denk het niet. Mijn moeder legde zich er niet bij neer. Een goede dochter doet zoiets niet en komt gewoon. Nou, ik kom niet. Mijn ouders waren teleurgesteld. Ze hadden toch altijd goed voor me gezorgd. Ik was ook teleurgesteld en viel ongewoon fel uit. Ja, ze hadden me goed verzorgd met eten en drinken, maar liefde? Waar waren zij toen ik bij de politie moest komen? Waar waren zij toen ik een tiener was en iemand die dicht bij me stond mijn keer opwachtte en aan mijn borst voelde? Ik was nog niet eens bekomen van mijn baas uit de vis. Mijn moeder werd er stil van. Mijn vader bedankte me die dag dat ik vroeger nooit herrie maakte. Hij vond het mooi en goed van mij dat ik nooit ruzie maakte en dat ik me dan terugtrok. Hij bedankte me nog een keer. Hij meende het echt. Het paste in zijn beeld. Het paste in zijn comfortzone. Die dag in Zeeland lieten we een verdere verwijdering ontstaan. Dat gebeurt er als je allebei in een second choice leven leidt. Het lijkt dan alsof je geen andere keuze hebt. Toen mijn vader me bedankte, deed dat enorme pijn, zonder dat ik wist waarom. Nu, jaren later, denk ik wel eens, had ik maar flink ruzie gemaakt. Had ik me maar niet bij neergelegd of had ik me maar niet teruggetrokken, dan hadden we misschien nog echt contact gekregen. Net zoals we contact hadden tijdens de bergtochten. Dan had ik met hem kunnen praten. Ik had hem graag nog van alles willen vragen. Hoe het voor hem was geweest om te stoppen met het bollenbedrijf en in loondienst te gaan. Waarom het 11e gebod zo belangrijk voor hem was. Hoe het voor hem was dat zijn ouders zo vroeg zijn overleden. Mijn vader is overleden in het jaar dat mijn zoon geboren werd. Na die dag in Zeeland heb ik hem nooit meer gezien.
Ik krijg er helemaal kippenvel van.
Mm.
Ja, mooi.
Mooi beschreven, heel mooi.
Ja.
Ja.
Hoe is het om voor te lezen? Dat is wel weer anders dan.
Ja, dat is weer anders dan op
Ja,
papier te zetten. Ja. Nou, dat denk ik nog steeds, van dat ik me maar er niet bij neergelegd.
Je had hem meer moeten durven, als het ware. Maar ja, goed.
Nou ja, dat is, toen had ik me echt la moeten laten zien.
Ja, precies. Hier sta ik. Ja.
Ja.
Ja, als we
Ja.
met. Als we ergens
Ja,
mis, dan is het wel met onze ouders, hè?
ja. Nou, dit was ook bijvoorbeeld zo'n vraag die daarin staat. Want dan komt er weer zo'n stukje nou, ja, theorie op hoe je dat wil noemen. En dan is de afsluitende vraag van deze paragraaf: zetten we dammen in onze stroom? Dan belanden we in stilstaand water. Vanachter de dammen is het moeilijk een volwaardige relatie aan te gaan. We zijn afgesloten van de ander en van onszelf. En dan is de vraag: van welke situaties denk je nu, had ik me maar echt laten zien? En daar kan je dan als lezer op reflecteren. En dan, ja, want ieder mens heeft denk ik wel een verhaal wat je denkt van, goh, had ik me maar echt laten zien. En ja, wat kan je daar van leren nog? En dit was voor mij wel een behoorlijke leerschool.
Ja, snap ik. Ja.
Want dan dacht ik, ja, dat neem je toch als bagage mee. Dus als het nu heel belangrijk voor me is, dan ben ik wel fel. En dat zit niet in mijn eerste natuur. Maar dan kan ik dan toch nog heel fel in zijn. Ja.
Ja, want dan kom je op voor je first choice leven. Ja.
Ja, en voor echte relaties, ja.
Ja, ik vind vooral het verhaal met en combinatie met de vraag. Dat is mooi.
Ja, mooi hoor. Heel
Ja,
mooi.
dat zet je meteen op een soort spoor, hè, in je hoofd. Van, ja, wat zou ik dan vertellen? Dat hoeven we nu niet te doen hoor.
Nee.
Ja.
Mag ik wel wat vragen daarover? Want ik vind het een prachtig voorbeeld. En ik denk dat iedereen wel dammen heeft op bepaalde tijden of bepaalde levensfasen. Ik vraag me ook af of je juist omdat die dammen er waren, dat het je iets gebracht heeft wat je anders misschien, ja, met terugwerkende kracht niet gebracht zou hebben. Juist door, ja, juist door die beperking of juist door waar je tegenaan gelopen bent. Of dat je ja, dat juist, hè, dat zeggen we wel eens van een crisis leer je veel. Ja, dat kan je natuurlijk misschien geen antwoord op geven, maar het heeft je ook wel dingen gebracht uiteindelijk, of niet?
Ja, zeker. Ja, nee. En wat, het is wel
Snap je
leuk
wat ik
dat je.
bedoel?
Ja, maar het is leuk dat je die vraag stelt. Want kijk, die hoogleraar die betrekt dat uiteindelijk ook wel op werk en organisaties, hè? En die zei: Ja, die zei tegen mij: Kan je nog niet een boek schrijven? Dat zei hij vorige week. En, want de mensen die missers maken. Dat zijn vaak de pareltjes in het bedrijf. En hij bedoelde daarmee. Hij had net weet ik veel, iets met een groot accountantskantoor gedaan. En mensen die van accountancy houden, die kunnen eigenlijk geen business runnen. Want die houden van cijfers en facts. Terwijl als je klanten moet werven, dan moet je outgoing zijn. Dus het zijn de mensen die, omdat hun ouders dat een goede richting vonden, of dat ze dachten: ik ben er beland en het verdient veel. En nu heb ik een mortgage, hoe heet dat? Een hypotheek, dus ik kan nu niet meer weg. Die maken het verschil in zo'n bedrijf. En dan kan het toch nog wel weer leuk worden. En als ik dat op mezelf betrek, dan denk ik van doordat ik met die dammen te maken heb ik natuurlijk keuzes gemaakt die misschien niet altijd even succesvol zijn geweest. Ook als ik terugkijk naar de relaties die ik gehad heb. Maar had ik dat willen missen? Nee, want ik ben in werelden geweest die ik wel had willen meemaken. En het heeft me een rijker mens gemaakt ook. En het heeft me ook wel heel erg vrijgemaakt van oordelen. En ik vind het heerlijk om door het leven te trekken zonder te veel oordeel. Omdat, achter ieder verhaal zit een verhaal. En achter ieder mens die doet dingen, omdat het nou eenmaal zo gaat. Dus dat heeft het me gebracht. Dat vind ik wel heel mooi. Dus buiten situaties en in relaties waar ik in beland, die ik niet altijd zo succesvol waren of op werk, maar dat had ik toch niet willen missen. Dus niet in mijn privé. En omdat dat hoort bij je leven, dat hoort bij je rijping, dat hoort bij je groei. En dat is wel goed. Ja.
Op die manier zie je eigenlijk het hele leven als een soort leerschool. En dat is een hele fijne manier, want dan is het nooit.
Ja, ik vind het wel een avontuur. Weet je, voor mij is het wel een avontuur. En in dat avontuur, daar leer je dingen. Want voor mij is het ook weer niet de hele tijd dat ik denk van, oh jee, ik moet iedere dag iets leren. Maar je leert gewoon iedere dag wat. Omdat het leven een avontuur is. En als je dat ten volle aangaat, ja, dan leer je vanzelf. Dan gaat het niet om het leren. Want ik praat ook wel eens met mensen die willen altijd iets leren in hun leven. Maar ik ben hartstikke nieuwsgierig. En dat leidt tot avontuur. En daardoor leer ik.
Ja, mooi.
Ja.
En dat volgende boek?
Ja.
Die professor, voor wie dat ook mogen wezen.
Ja,
Wel
die is
leuk als
ook.
iemand dat tegen je zegt, lijkt me. Dat is toch een compliment, hè? Als iemand zegt,
Ja.
ga je een boek
Ja.
schrijven. Ja.
Ja, nee, dat is wel leuk. Maar dat vond ik wel grappig. Dat hij zei: ja, daar moet je echt over gaan schrijven. Ik zeg: nou ja, dat zie ik wel. Ik weet dat er een tweede boek komt, dat weet ik wel. Maar hoe dat er precies gaat uitzien, dat weet ik nog niet. Ik heb altijd 100 ideeën. En van die 100 ideeën, nou, gaat er één of twee door, hè? En de rest gaat zoals gaat een zij. Ja, dat valt af. Ja.
Je moet gewoon weer naar Napels op een gegeven moment. En dan
Ja, ergens heen. Dat werkt voor mij wel, overigens. Om even helemaal los te zijn van alles. Dat vind ik zelf heel lekker. Ja.
mooi. Dat is wel een mooie afronding zo, hè? Op naar het tweede boek, want ergens in de verte, ja.
Ja, en dan heb je weer een schrijfcoach nodig.
Ja.
Ja.
Ja. Kom maar hoor. Fijn met
Ja.
je werken, dat weet ik. Dus ja.